We gaan vanavond gaan wij stilstaan bij Henoch. En wij hebben dat in de afgelopen zondagochtenden gedaan op een leerstellige manier. En we hebben op een leerstellige manier onderzocht of Henoch ten hemel is opgevaren, ja of nee. En we hebben ontdekt dat dat hoogst onwaarschijnlijk is. En dat toch wel zeer waarschijnlijk Henoch, zoals ieder ander mens, is gestorven, omdat Hebreeën 11 vers 13 ons zo stellig zegt, als de Hebreeën schrijver, de apostel Paulus, die hele geloofshelderij overziet, die van Abel af is, en als hij dan die overziet, en dan heeft hij er nog maar een paar gehad, dan zegt hij ons zo stellig, in dat geloof zijn deze alle gestorven. Dat is inclusief Henoch, zonder de beloften verkregen te hebben. Maar goed, vanavond willen wij niet stilstaan op een leerstellige wijze bij Henoch, maar willen we op een praktische wijze bij Henoch stilstaan. We gaan daarom net als vanmorgen weer lezen uit Genesis hoofdstuk 5 vanaf vers 21. Genesis 5 vers 21, waar dan staat: toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. Ook wel in de Statenvertaling genoemd Methusalem. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem, zoals de staatsstander zo mooi zegt, en correct zegt, weggenomen. Ja, Henoch is een bijzondere man, want, laten we wel wezen, over maar heel weinig mensen staat in de Bijbel geschreven, hij wandelde met God. Het is een van de weinige mensen ook, waarvan we iets meer weten dan van degene die leefde voor de zondvloed. Want van de meesten die voor de zondvloed leefden, weten we alleen hun naam en weten we niets van hun leven. Uit Judas 14 en 15 vernemen wij nog iets meer over de dagen van Henoch en lezen we eigenlijk dat die dagen boos waren. En dat ieder mens op de aarde zijn eigen weg ging, in plaats van Gods weg. En het kenmerk wel van de dagen van Noach was, dat die dagen goddeloze dagen waren. Die wereld was goddeloos. En Henoch lijkt daarom nogal alleen te hebben gestaan in de wereld van zijn dagen, toen hij begon te prediken als een prediker van God en de mensen om zich heen, de wereld om zich heen, ook waarschuwde voor het oordeel dat onherroepelijk zou komen. Lees dat maar in Judas, Judas 14, en dat is dan in hoofdstuk 14. Ik heb eens meegemaakt toen ik zei Judas, ik noem er zoveel, dat iemand aan me vroeg, en welk vers? Dat was wel grappig, want Judas heeft maar één hoofdstuk. En Judas 14 is dus Judas vers 14. En daar staat: en ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, dus er hoeft helemaal geen twijfel over te bestaan over welke Henoch hebben we hier. Het is Henoch de zevende vanaf Adam af, het is de zevende die we gelezen hebben in Genesis 5 vers 21, want dat is de zevende. Over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, afgeprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen, en alle goddelozen te straffen, voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen hen gesproken hebben. Maar het is wel bijzonder dat hier zo het woord goddeloos, hè, wordt onderstreept. Want tot vier keer toe heeft dit vers het over de goddelozen. En de goddeloze werken die ze goddeloos hebben bedreven. En over de goddeloze zondaars. De wereld van Henoch, waar Henoch tegen sprak en predikte, was dus goddeloos. Goddeloos. Dat betekent eigenlijk zonder God. Zonder God in deze wereld. Zonder God en zijn gebod levend. Zonder met God rekening te houden. En als het over God hadden, nou dan spraken ze harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem hebben gesproken. Daar hoorden vloeken bij, enzovoort, enzovoort, en wat niet meer zijn. Van Henoch echter, had er tweemaal toe gezegd dat hij niet goddeloos was. En dat hij niet in zijn leven leefde zonder met God rekening te houden, maar juist dat hij een levenswandel openbaarde, die juist in het tegenovergestelde daarmee stond. Want er staat tot twee keer toe in Genesis 5, en Henoch wandelde met God. Wat hield dat dan in? Wandelen met God. Nou, Amos zegt in zijn boek, Amos 3, en daar is het eigenlijk niet dat Amos hier spreekt, maar dat God spreekt, van Amos 3 vers 1 staat er, hoort dit woord dat de Heere over u spreekt, gij Israëlieten, over het ganse geslacht dat ik uit Egypte heb gevoerd. En dan gaat God spreken door de mond van Amos. En wat zegt God dan in vers 3? Gaan er twee te samen, zonder dat zij het eens geworden zijn? Amos 3 vers 3. Gaan er twee te samen, zonder dat zij het eens geworden zijn? Ja, als twee te samen gaan. Als twee te samen wandelen. Wat betekent dat dan? Dan betekent dat voor God zelf, dat er een overeenkomst is tussen die twee. Dat er een harmonie is tussen die twee. Dat er een sympathie is tussen die twee. Dat houdt in dat Henoch zich dus met God heeft laten verzoenen. Want laten we eerlijk zijn, van nature is er bij de mens vijandschap tegen God. De mens van nature wil met God niks te maken hebben. De mens van nature leeft zonder God in deze wereld. Houdt helemaal niet rekening met God in deze wereld. En als daar dan staat, Henoch wandelde met God, dan houdt dat in dat er een verzoening heeft plaatsgevonden. Dat Henoch zijn vijandschap, dus op een gegeven ogenblik in zijn leven, heeft opgegeven. En dat er dus een moment in zijn leven moet zijn geweest, dat hij zich tot God gekeerd heeft. Wandelen met God houdt in, ja, dat er een overeenstemming ook moet zijn van natuur. Want God is licht. En in God is geen duisternis. En als je met God wandelt, met God wandelt, dan betekent dat je met God moet wandelen in het licht. En het licht heeft in geen enkel ding gemeenschap met de duisternis. Geen enkele zondaar kan daarom wandelen met God. Want wat heeft hij met God gemeen? Hij heeft niets gemeen met God. En in zijn hart is die God alleen nog maar vijandig gezind. Het zijn zijn zonden, zegt Gods woord, die scheiding maken tussen hem en God. De dag ook dat Adam zondigde, wat deed Adam toen in die hof van Eden? Toen daar in de avond koelte, God kwam wandelen in de hof. God wandelde daar. En wat deed Adam nadat hij gezondigd had? Ging hij daar zoals elke avond met God wandelen? En met God spreken? Met God van gedachten wisselen? Nee. Wat deed hij nadat hij gezondigd had? Hij verborg zich samen met zijn vrouw in de struik. Hij verborg zich achter het gebladerte. Hij verborg zich. En God vroeg het ook. Adam en Eva, waarom verbergen jullie je voor mij? Een wandel met God veronderstelt dat er een juridische wegneming moet zijn geweest van de zonde. Ook van Henochs zonde. Want Henoch was een mens waar gelijke beweging zoals u en ik, ook geboren in deze wereld, geboren onder de zonde. En verder een wandelen met God van Henoch moet ook insluiten een deel hebben gekregen aan Gods natuur. Anders kon Henoch nooit met God wandelen. En Henoch wandelde met God. Wandelen met God betekent ook dat er een morele overeenstemming is. Want God wandelt zelf niet buiten de weg van heiligheid. God is heilig. En God gaat zijn weg. En Gods weg is heilig. En laten we goed dat tot ons laten doordringen vanavond. God wandelde niet met Henoch. Dat staat er niet. Nee, Henoch wandelde met God. En zo is het in ons leven ook. God wandelt niet met mij. God wandelt niet met ons. Nee, wij hebben het voorrecht dat wij als kind van God met God mogen wandelen. Maar God wandelt niet met ons. Maar in de praktijk van het leven betekent dat wel dat we dan Gods weg moeten gaan. Gods heilige weg moeten gaan. Want wij wandelen, als het goed is, met de Here mee. Ons bidden vaak is helemaal niet correct in ons leven. Want vaak in ons leven, hoe leven wij als het op allerlei keuzes aankomt in ons leven, dan doen we vaak naar wat ons eigen hart ons ingeeft. We gaan dan, zonder het eigenlijk daarbij stil te staan, al heel gauw onze eigen weg. En wat doen we dan, christelijk als we zijn? Als we op die weg aan het gaan zijn, op een gegeven moment dan bidden wij en dan vragen wij aan de Heere, Heere, wilt u alstublieft met ons meegaan? En toch is dat het verkeerde gebed. Want God gaat niet met ons mee. We hadden al in eerste instantie moeten vragen aan de Heere, Heer, waar gaat gij heen? Dan wil ik vanavond met u meegaan. Heere, wat gaat gij vandaag doen? Dan wil ik dat samen met u doen. Want ik wil graag met u mee. En om het heel praktisch maar te maken. Er is bijvoorbeeld een samenkomst. En er is diezelfde avond ook een sportavond. Ik noem maar zomaar wat. Waar gaan wij dan heen? Dan moeten we niet nadenken, waar zullen we heen gaan? Maar dan, als we de vraag gaan stellen, dan heel praktisch in ons leven. Waar zou de Heer heen gaan? Dan hebben we zo het antwoord en hoeven niet meer na te denken waar wij dan heen zullen moeten gaan. Henoch wandelde met God. God wandelde niet met Henoch. Henoch mocht en wij mogen wandelen met de Heer. Wat is wandelen met God? Wandelen met God is daarom Gods weg gaan, Gods heilige weg gaan. Dat betekent ook alles wegdoen uit ons leven, wat daar niet in thuis hoort. Want Gods weg is een God van is een weg van heiligheid, omdat hij een God van heiligheid is. En in hem geheel geen duisternis is. God is licht. En vaak, dat getuigt de hele Bijbel van, moet er vaak heel wat in ons leven worden verwijderd. Omdat wij van nature helemaal niet heilig zijn. Israël ondervond dat meer dan eens toen zij verlost waren uit Egypteland en de Heere achterna gingen door de woestijn en later Kanaan in. Iedereen heeft het meegemaakt in zijn leven in de Bijbel als die de Heere volgde, dat de Heere dan opeens stilstond en dat de Heere ons wees op menige terafim. En menige terafim moest Israël of een Bijbels persoon dan als ware wegdoen, want de Heere wist ervan dat daar dingen onder Israël gevonden werden die daar niet thuis hoorden. En weet je wat een terafim is? Dat is een afgodsbeeldje. En zo lees je vaak dat menig Bijbels persoon ergens nog stiekem, ergens onder de kleding, een terafim met zich meedraagt, een afgodje. Waar die vanaf moet. En de Heere legt dan de vinger daarbij en zegt, die terafim, die moet je uit je leven wegdoen. En de Heere gaat ook niet verder met zo'n wandel met je, als je dat niet uit je leven wegdoet. En je ziet talloze malen dat men dan tot verontmoediging komt in de Bijbel, en dat God erop wijst, en dat men dan in het geloof zo'n afgodsbeeld, zo'n afgodje, en iedereen herkent wel zijn eigen afgodjes, dat hoef ik u niet te zeggen, in het leven wegdoen. Dat wegdoen, dat blijft ook komen in de Bijbel. Als de Heere Jezus wederkomt op aarde en hij richt het koninkrijk op, wat staat er dan in de evangelie? Wat gaat hij dan doen? Nou, dat staat er uitgebreid in al die gelijkenissen. Wat doet hij dan weg? Dan doet hij alle ongerechtigheid uit zijn koninkrijk weg. Dan verwijdert hij alle, staat er, wat tot zonde verleidt. Wat is eigenlijk wandelen met God in het kort? Dat betekent niet meer je eigen weg gaan, daar bewust van worden van welke weg je gaat, stoppen met je eigen wandel en je weg wentelen op de Heer. In feite houdt het in de weg van de wereld verlaten. Die brede weg verlaten die iedereen om je heen gaat en die jezelf ook ging. Maar dan verder het smalle pad volgen. Gods weg volgen. Wandelen met God betekent daarom dat je op een kruising aankomt in je leven en dat God van je vraagt overgave. We moeten goed begrijpen dat God zijn gezelschap niet aan ons opdringt. Amos 3, vers 3 zei het duidelijk. Hoe kunnen er twee tezamen gaan als zij het niet beide eens zijn? Je moet er eens over zijn. Niet alleen God moet er eens over zijn dat jij met hem mee mag wandelen. Maar je moet er zelf ook eens over zijn en ervoor kiezen om te gaan wandelen met God. Zoals hij nog een keus maakte in zijn leven en ging wandelen met God. Het grote voorbeeld hierin is de Heer Jezus Christus. We kunnen rustig stellen dat niemand zo'n diepe gemeenschap met de Vader genoot zoals hij. En wat was dan Christus' geheim? Christus' geheim was dat hij steeds tegen de Vader zei, van het begin af aan tot het kruis toe, hier ben ik om uw wil, o Vader, te doen. En zelfs het aan het kruis toe hield hij dat vol. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, daarom moet er ook van onze kant een bereidwilligheid zijn om te gaan wandelen met God. Moet er ook een verlangen zijn om te gaan wandelen met de Heere Jezus. Hij dringt zich niet aan ons op. Maar elke dag zegt de Heiland tegen ons, volg mij. En dan is het aan ons de keus wat we dan doen. Wandelen met God houdt ook geestelijke gemeenschap in. Want hoe kunnen er twee tezamen gaan als zij het niet beide eens zijn? Wandelen houdt ook een voortgang in. een voortgang in het kennen van elkaar. Want je wandelt met elkaar. Je overlegt met elkaar. Je spreekt met elkaar. Van hart tot hart. En zo bijzonder is van Henoch dat Henoch niet wandelde met God een dagje of twee en dat hij hem daarna verliet. Nee, hij wandelde staat er met God, hoe lang? Honderden jaren. Hoe lang exact? 300 jaar om precies te zijn. Wat een volmaakte wandel. 300 jaar. Het getal 3, het getal van de volmaaktheid, het getal van God zelf, Vader, Zoon, Heilige Geest, die kwamen bij hem en hadden gemeenschap met hem. En het was vol, volmaakt, 300 jaar, een volmaakte wandel in de gemeenschap met God. Maar laten we wel zijn, hè? Let op, hè? Het is een wandelen. Dat betekent een rustig wandelen, zoals je op een zomerse dag, op de zondagmiddag, misschien wel eens met de kinderen en met iedereen erbij, de hele familie, rustig gaat wandelen. En het tempo wordt eigenlijk aangepast dat iedereen mee kan, want het is wandelen. Het is niet rennen, het is niet vliegen, het is niet jagen. Nou, dan wordt het doodvermoeiend. En soms stelt men het christelijke leven zo voor, alsof het een rennen is. En als dan in de prediking soms dat zo wordt voorgesteld, dan krijgen de gelovigen, dan krijgt u en ik het gevoel dat je zegt, nou dat tempo, wat daar wordt gemaakt, dat is zo hoog. En dan denk je bij jezelf, dat haal ik nooit. Daar kom ik nooit bij. Maar je hoeft het nergens bij te kunnen, je hoeft ook niks te halen. Want het is een rustig wandelen met hem. Terwijl misschien de wereld om je heen, maar voortjaagt en alles van je vraagt, vraagt de Heer alleen maar rustig met hem mee te gaan in de tred die hij aanpast, nog zelfs aan jouw tempo, als je jong bent of oud bent. Zelfs een kind kan dat tempo volgen. En Henoch wandelde met God. Wat een licht geeft eigenlijk zo'n kort versje. Eigenlijk op het leven. En het karakter van deze man heen. Hoeveel openbaart eigenlijk dat zinnetje niet ons overheen nog? En dan dienen we te beseffen dat hij nog net als elke andere nakomeling van Adam in zonde geboren was. En dat hij ook van nature vervreemd was van het leven Gods. Maar er kwam een dag in zijn leven dat hij verzoend werd met zijn schepper. Ja, als wij ons afvragen wat de oorzaak is geweest van deze verzoening, dan geeft Hebreeën 11 vers 5 ons daar een antwoord op. Hebreeën 11 vers 5. Want er staat daar in Hebreeën 11 vers 5b, staat er, want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. En als wij ons daarop de vraag stellen, hoe is Henoch dan Gode welgevallig geweest, dan geeft vers 6 ons daarop het antwoord, want er staat verder over geschreven, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Henoch was de zevende vanaf Adam, geboren in deze wereld, als een verloren zondaar. Hij was ook zonder God in deze wereld gekomen. Maar hij kwam tot God en hij geloofde dat hij bestond. Terwijl de hele wereld om hem heen zei, en God bestaat niet. Maar hij geloofde dat God bestond. En hij geloofde, staat hier, dat God een beloner is van wie hem ernstig zoeken. En wat belooft de schrift ons? Dat wie God ernstig zoekt, dat God zich dan zal laten vinden. En hij nog vond God. En hij werd verlost uit genade, door geloof. En hij kreeg deel aan de goddelijke natuur. En hij bleef voortaan in Gods aanwezigheid, in Gods tegenwoordigheid. Henoch wandelde vanaf dat moment met God. Maar we kunnen nog meer leren van Henoch. Door tekst met tekst te vergelijken. Want wat was het gevolg van zijn wandel met God? Ongetwijfeld het groeien in genade. Want wandelen veronderstelt een voorwaartse beweging, een vooruitgang, een gaan, een groeien in. En aan het eind van de 300-jarige wandel met God was ongetwijfeld Henoch zowel moreel als ook geestelijk veel verder gegroeid in het kennen van God dan in het begin. Hij heeft ongetwijfeld in die wandel met God 300 jaar lang steeds verder een dieper inzicht gekregen van wie hij zelf van nature is en ook hoe groot God wel niet is. Hij heeft ongetwijfeld een scherper blik gekregen op de zonde en ook op de genade van God. Die 300-jarige wandel met God heeft hij nog nederig gemaakt. Hij heeft hetzelfde moeten beleven als Johannes de Doper die zei: hij moet wassen, ik moet minder worden. En hij zal zich meer en meer bewust zijn geworden van zijn eigen hulpeloosheid, zoals wij ook in onze wandel met de Heer ons steeds meer en meer bewust worden hoe verder we op die weg gaan van onze eigen hulpeloosheid. En van onze eigen totale afhankelijkheid van God. Het wandelen met de Heer heeft hem geleid aan de andere kant ook van heerlijkheid tot heerlijkheid. Er is altijd sprake van een groei. Een groei, een vooruitgang, een groei in de kennis des Heren. En laten we wel zijn, dat is niet een verstandelijke kennis over de Heere, maar het is de Heere persoonlijk kennen. Het is de praktische kant van het christelijke leven. En die kennis des Heeren kan je alleen maar krijgen door het persoonlijk wandelen met Hem. Het kan alleen komen door het persoonlijke contact met Hem. Door het spreken met Hem, van aangezicht tot aangezicht. Dat is wandelen met de Heer. Dat is niet spreken over de Heer, maar spreken met de Heer. Dat is gewoon het verschil. Een ander gevolg van Henoch's wandelen met God is ongetwijfeld geweest dat Henoch verblijd is geweest. Hij moet blijdschap hebben gekend. Dat kan niet anders. Geestelijke blijdschap. Ja, want hoe kan je in je leven je miserabel voelen? Als God je gezelschap is. Als God je metgezel is. Als je mag wandelen met Christus. David roept uit: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Daar gaat het om. Wandelen met de Heere betekent: hij is bij mij. En dat je beseft: hij is bij mij. Hij is ten alle tijde bij mij. En dat geeft een blijdschap. Als je dat heel persoonlijk ervaart en gelooft en omarmt en zo hier de deur uitgaat. En waar u dan ook heen gaat, naar wat voor stad, dorp of welke straat dan ook hier in Leiden. En je zegt: zeg maar, hij is bij mij. En je staat morgenochtend op en je zegt: maar hij is bij mij. Ook al ben je nog zo alleen misschien in deze grote wereld. waar iedereen van zegt, en God bestaat niet, zeggen, hij bestaat, want hij is bij me. Dat is blijdschap. Dat is geestelijke blijdschap. Dat betekent dat God je beschermt. Zoals ook David hier dan zegt in die psalm, hij richt een dis aan voor ons. Midden in deze wereld. Moet je meemaken. Midden in deze jachtigende wereld staat de Heer, je mag met hem meewandelen, en opeens houdt de Heer stil. En wat doet hij? Wat deed hij bij David? Wat doet hij bij ons? Hij richt een dis aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. En er zijn allerlei ogen om ons heen. En die benauwen ons misschien. Allerlei levenssituaties die ernstig op ons aankomen. Die ons benauwen. Het kan de ogen zijn van ziekte. Het kan ogen zijn van ik weet niet wat. Van vijanden, noem maar op. En David maakt mee, de Heer richt voor mij een dis aan. En de Heer zegt, kan wel wezen. Maar wel eerst lekker eten. En dan mag je geestelijk eten samen met de Heer. En dan mag je vol worden van hem. En dan mag je weer verder wandelen met God. Dat is toch heerlijk? Dat je in alle rust ook vanavond zo met elkaar aan de dis zit. Want het is geestelijk eten van het woord van God. En het toe-eigenen bij jezelf. En zo verkwikt en heerlijk gegeten te hebben. Naar buiten gaan. Dat kan geen enkel restaurantje geven hier in deze wereld. Dat kan alleen maar Christus ons geven. En dat je naar huis gaat. En dat je verheugd bent, omdat je roept, hij is bij mij. Ik mag wandelen met God, net als hemel. En hij vertroost mij. David zegt, laten we morgen ook, maar toch maar even lezen, Handelingen 2. Waar Petrus David ook aanhaalt uit een andere psalm. Handelingen 2, vers 25. Vers 25. Want David zegt van hem, ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand. Dat moet hij nog ook ervaren hebben, dat mogen wij ook ervaren. Dat we de Heere ten alle tijden voor ons zien, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Zo mag ook onze tong verblijd zijn. Daar mag het ook juichen in ons hart. Want de Heere is bij mij. Ik mag wandelen met hem. En wat doet de Heere? Hij is aan onze rechterhand, opdat we niet zullen wankelen. Hij wil ons voor al ons struikelen behoeden. En als we maar even glibberen of eventjes onderuit dreigen te gaan, is daar al de helpende hand van de Heer. Die ons zegt, ho, 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 staan blijven. En dan mogen we zo weer de weg vervolgen met blijdschap. Een ander gevolg van Henochs wandelen met God was zijn getuigenis voor God. Zoals we dat lazen in Judas 14 en vers 15. Hij getuigde over God. Hij was echt een prediker geworden. Hij had een getuigenis. En hier zit een goddelijke volgorde in, dat moeten we nooit vergeten. We dienen te benadrukken dat voordat we over God kunnen getuigen, we altijd eerst met God dienen te wandelen. Vandaag de dag is er heel veel uiterlijk vertoon in de prediking. Heel veel uiterlijk vertoon ook in christelijk gedrag. En heel veel christelijk werk zou wel eens, als het door het vuur beproefd wordt, zoals Paulus zegt in Korinthe, zou het wel eens hout, hoorn en stoppel kunnen zijn. Wat zegt de Heer? Gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen zult gij dienen. Dat is belangrijk. Hem alleen zult gij dienen. Niet jezelf. En vaak is er zoveel christelijk leven, wat aan de buitenkant wordt gepropageerd alsof dat een wandelen is met de Heere, en een getuige is over de Heer, terwijl het in werkelijkheid helemaal geen wandel met de Heer is, maar dat als je de christelijke saus er vanaf zou halen en je zou het doorzien, dan blijft daar maar heel weinig van over. Verder is het interessant, en daar wil ik mee eindigen, om nog stil te staan bij het feit, wanneer denkt u dat Henoch met de Heer begon te wandelen? En waar ook is Henochs wandel geëindigd? Als we teruggaan naar Genesis 5, vers 21, dan wordt ons daar het antwoord gegeven. Genesis 5, vers 21. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. Er wordt hier niet gezegd dat Henoch met God wandelde voordat Methuselah geboren was. Er wordt hier zo nadrukkelijk gezegd dat Henoch 65 jaar oud was, hij verwekte Methuselah, en nadat hij Methuselah verwekt had, wandelde hij 300 jaar met de Heer. En op 365-jarige leeftijd kwam hij te overlijden doordat God hem wegnam. Die komst van het allereerste kind, want er staat achter, nadat Methuselah geboren is geworden, staat er nog 18 vers 22, dat Henoch, en hij verwekte zonen en dochteren. Dus er kwamen nog veel meer zonen en dochteren, waar we de naam niet van weten. Maar de komst van die eerste, die komst van die kleine Methuselah, dat geschenk uit de hemel, wat je ervaart als vader, als er een kind geboren wordt, en je maakt dat wonder mee, dat je kind verwekt hebt, dat het kind groeit 9 maanden, en dat het dan geboren wordt, en dat je het dan in je armen mag houden, dat maakte op Henoch een enorme indruk. En het moet wel een enorme indruk hebben gemaakt, want het leidde hem regelrecht in de gemeenschap met God, want vanaf dat moment wandelde hij met God. Het is soms wonderbaarlijk hoe de verantwoordelijkheid van het ouderschap soms een heel leven in één klap kan veranderen. Opeens is men volwassen. Vroeger reed men in de auto als een raceauto, maar sinds de kleine achterin zit, is men zo voorzichtig. Vroeger kon men uitgaan en weet ik allemaal doen, maar de kleine is er, daar moet voor gezorgd worden. En zowel vader als moeder nemen de verantwoordelijkheid van het ouderschap op zich en hun leven verandert als bij voorslag. Maar er is toch nog wat meer dan dat alleen, want zeer waarschijnlijk heeft Henoch bij de geboorte van zijn zoon ook een openbaring gehad. Want we hebben bij de Bijbelstudie gezien, wat betekent die naam Methuselah? Want je zal je zoon maar Methuselah heten. U zegt, nou, dat is best wel een aardige naam. Maar in die tijd moet u voorstellen wat Methuselah betekende. Methuselah betekent, bij zijn dood zal het zijn. En vermoedelijk heeft Henoch een openbaring van God gehad, dat hij ook die zoon zo moet noemen, opdat het bij de dood van die zoon zou het zijn, zou de zondvloed komen. En het kind werd gegeven als een teken in de tijd, in de wereld waar hij nog in leefde, dat iedereen kon zien, dit kind dat leeft, en bij zijn dood zal het zijn, dan zal de zondvloed komen. En het was steeds alsof God zei, zie je deze baby, zie je dit kind, als dit kind sterft, dan komt het oordeel. Dan wordt de vierschaar gespannen. Dan komt de zonvloed. Dan zal de hele wereld worden verzwolgen door het water. Dan gaan de hemelvensters open. Dan gaan de waterdiepten open. Dan komt er een vloedgolf zoals ze in Azië niet hebben meegemaakt. Want alle bergen en alle heuvelen komen onder water. En heel de mensheid komt om. Wat denkt u dat dat voor een impact op Henoch heeft gehad? Op zijn leven. Op zijn geloofsleven. Stel dat u Henoch bent. En er vindt zo'n geboorte plaats. En je bent Henoch en je houdt dat kindje in je handen. En je moet het van de Heer ook noemen. Bij zijn tijd zal het zijn, hè? Wat denkt u dan, wat dat in je teweeg brengt? Want, ja, u en ik weten dat, hoe oud werd u met u zelf? 969 jaar. Hij is de oudste mens die ooit op aarde heeft geleefd. Maar, denkt u dat hij nog dat van tevoren wist, toen hij de kleine Methuselem op zijn armen had? Dat wist hij niet. Dat wist hij nog niet. Misschien is het wel morgen dat die baby overlijdt door een ziekte of ik weet niet wat. Misschien heeft die kleine jongen die daar zo rond speelt, onze Methuselem. Misschien komt er wel een wild dier, want daar had je er vele van in die tijd. En ja, helaas. Misschien was het wel zo dat hij buiten ging spelen. Met zijn vriendjes en er gebeurde een ongeluk en onze Methuselem was overleden en dan zou het oordeel komen. Misschien was het wel zo dat hij een broer had, Abel had ook zo'n broer en Kain die vermoorde zijn broer, misschien wordt hij wel vermoord. Bij zijn dood zal het zijn. Ja, ik denk dat heel veel gelovigen, en ik heb het over gelovigen hoor, dat heel veel gelovigen zich radicaal zouden bekeren en zich direct in een nauwe gemeenschap met God zouden begeven en echt met de Heere zouden gaan wandelen als ze zouden weten dat aanstaande woensdag om 12:00 Jezus Christus wederkomt op aarde en u en ik voor hem worden gezet met heel ons leven ontbloot voor zijn ogen. Nou, dan denk ik dat een ieder direct alles uit zijn leven nu wegdoet, wat daar niet in thuis hoort, schoonskip maakt. Aan de ene kant. En direct zegt tot de Heere dat hij berouw heeft. En dat zich tot de Heere bekeert. En met de Heere gaat wandelen. En oprecht wordt. En heel zijn leven radicaal onder de boven komt. Dat gebeurde er. Met Henoch, want Henoch dacht ja. Er is me niet verteld wanneer. Alleen bij zijn dood zal het zijn. Is dat morgen? Is het overmorgen? Duurt het nog een week? Een jaar? 10 jaar? 100 jaar? En op dat moment verloor heel de wereld in één klap voor Henoch zijn aantrekkingskracht. Henoch werd bloedserieus. En vanaf dat moment wandelde hij met God. En niets kon hem nog daarvan weerhouden. Waar eindigde Henoch zijn wandelen met God? Maar vers 24 zegt, en Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem weggenomen. Henoch kwam in die wandel met God los te staan van deze wereld, zoals wij ook in onze wandel met de Heer los komen te staan uiteindelijk van deze wereld. God nam hem tot zich. God nam hem weg. En dat is het beeld wat voor elke gelovige in elke tijd eigenlijk opgaat. Want als wij sterven, wat gaat dan in vervulling? Dan gaat in vervulling Johannes 8, vers 51, zoals we het vanmorgen hebben gelezen. En laat het toch nog maar doen. Dat de Heer Jezus daar zo zegt, in Johannes 8, die mooie tekst, Johannes 8, vers 51. Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Ja, als je met de Heere wandelt, dan bewaar je zijn woord, dan sla je zijn woord op in je hart. Dan leef je bij het woord, dan leef je uit het woord, dan leef je uit wat de Heere Jezus tegen je zegt. Wat hij tegen je spreekt, dat is het woord. Je bewaart zijn woord, wat hij spreekt, wat je hoort van hem. Persoonlijk woord, dat sla je op in je hart. Daar leef je uit. En als je zo, als de Heere Jezus hier zegt, zijn woord bewaart, dan zal je de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Van Hedel staat in Hebreeën 11 vers 5 dat hij de dood niet zag. Maar wij zien de dood niet. Wij aanschouwen de dood niet. En wat vindt eigenlijk praktisch gezien, nu niet even leerstellig, maar gewoon praktisch. Wat vindt praktisch gezien plaats als wij sterven? Als wij sterven. Ja, dan komen wij in het graf. Dat weten we wel. Dan worden we begraven. Maar maken wij dat allemaal bewust mee, als we gestorven zijn? Die begrafenisdag, dat al die mensen daar komen en weet ik het allemaal, al mooie dingen zeggen aan het graf, dat maak je niet mee. Want de doden weten, die weten van niets. En er is ook geen enkel werk, geen enkel overdenking in het graf. Maar wat geschiet? Wij sterven. En hoe ervaren we het? Wij verrijzen. Dat is net als u vanavond gaat slapen. En de wekker gaat. En u verrijst. Zo is het ook in feite voor de gelovigen. We ontslapen. En de Heere wekt ons. En we staan op. In feite blijft God met ons wandelen. Wij wandelen samen met de Heer. En de Heere die gaat op een gegeven moment een rivier over, gewoon een brugje over. Heel toevallig de Jordaan. Heel toevallig de Jordaan. En hij steekt over. En wij gaan met hem mee. Wij wandelen met hem mee. En hij nog was aan het wandelen. Samen met de Heer. Samen met God. En God wandelde de Jordaan over. En hij wandelt mee. Zo ervaren we het ook. En als straks de opstanding zal zijn geschied. En er zijn diverse opstandingen, weet ik wel hoor, leerstellig dus in de Bijbel van verschillende geloofsgroepen op verschillende tijden, enzovoort met verschillende lichamen, maar dat doet er even niet toe. Voor al die gelovigen is het één en hetzelfde. Je staat opeens aan de andere kant, voor jezelf erden hebt. Je wandelt met de Heer en je kijkt achterom en denkt, hé, zijn we nu al aan de overkant? Ligt de doodsjordaan nu al achter mij? En dat ervaarde in feite Henoch, en zal hij nog ervaren, volgens mij is een opstanding. Dat hij achterom kijkt en ik wandelde met God, en ik was niet meer, want God nam me weg, en hier ben ik. En zo zachtjes heeft de Heer hem meegenomen. Zo zachtjes neemt de Heer ook ons mee. Waarom? We zullen de dood niet aanschouwen, zegt Jezus. We zullen de dood niet smaken. Waarom? Omdat hij de dood heeft gesmaakt. Omdat hij de dood in de ogen heeft gekeken. Wij hoeven nooit de dood in de ogen te kijken. Wij hoeven nooit de dood te aanschouwen. Dat heeft hij voor ons gedaan. Hij heeft ons geleden. Hij heeft op, is voor ons gestorven. En het mooie is dan, dat als we aan de overzijde zijn, dat we dan tot de ontdekking komen, dat de Heer dan nog steeds voortgaat met wandelen. En dat we nog steeds met hem mogen meewandelen. Ik geef u één voorbeeld uit de vele die je kan lezen daarover. Openbaringen 3, en daar wil ik mee eindigen met die tekst. Openbaring 3. Waar dan staat, in het vierde vers, en dan lezen we het tweede deel van het vers. Vers 4b. Wat hier Jezus zegt. En zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Zij zullen met mij wandelen in witte klederen. En dat wandelen in witte klederen, daar spreekt de Bijbel veelvuldig. Waarom? Omdat zij het waardig zijn. Henoch is het waardig geworden. Waarom? Omdat hij zich overgegeven heeft aan de Heer. Omdat hij op een beslissend moment in zijn leven van die brede weg afging, dat smalle pad opging en de Heer ging volgen en meemaakte dat hij werd verleid, werd overgebracht van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zo leidde de Heer hem, tot hij eenmaal hierboven, evenals wij, aankomen aan de overzijde en de doodje daar achter ons ligt. We gaan samen danken.